Hoofdstuk 46. Hij werd verheerlijkt. De avond valt wanneer Jezus drie van zijn discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, terzijde roept en hen voorgaat door de velden, ver een ruw pad op, naar een eenzame berghelling. De heiland en zijn discipelen hebben de dag doorgebracht met reizen en onderwijzen, en het beklimmen van de berg maakt hen nog meer vermoeid. Christus heeft de lasten van geest en lichaam van vele lijdende mensen afgenomen. Hij heeft de stroom des levens door de verzwakte lichamen doen gaan. Maar ook hij is met menselijkheid bekleed. En evenals zijn discipelen is hij vermoeid door de beklimming. Het licht van de ondergaande zon valt op de bergtop en maakt met zijn verblekende pracht het pad waarlangs zij gaan als van goud. Maar al spoedig sterft het licht weg. Zowel op de heuvels als in het dal. De zon verdwijnt in het westen achter de horizon en de eenzame reizigers worden gehuld in de duisternis van de nacht. De somberheid van hun omgeving schijnt in harmonie met de smart van hun leven, waaromheen de wolken samenpakken en talrijker worden. De discipelen wagen het niet Christus te vragen waar hij heen gaat of met welk doel hij gaat. Hij heeft dikwijls hele nachten in gebed doorgebracht in de bergen. Hij, wiens handen berg en dal gevormd hebben, voelt zich thuis in de natuur en geniet van de rust ervan. De discipelen volgen Christus waar hij heen gaat. Niettemin vragen ze zich af waarom hun meester hun die vermoeide beklimming laat doen, terwijl ze vermoeid zijn en hij zelf ook behoefte heeft aan rust. Na enige tijd vertelt Christus hun dat zij nu niet verder zullen gaan. De man van smarten verwijdert zich enigszins van hen en stort zijn smeekbeden uit onder een luid geween en tranen. Hij bidt om kracht ten einde de beproeving ter wille van de mensheid te doorstaan. Hij moet zichzelf opnieuw vastklemmen aan de Almachtige, want slechts op deze wijze kan hij de toekomst tegemoet zien. En hij stort zijn hart uit in het verlangen van zijn discipelen, opdat in het uur van de macht der duisternis hun geloof niet mogen bezwijken. De dauw ligt zwaar op zijn gebogen gestalten, maar hij slaat er geen acht op. De schaduwen van de nacht worden dieper rondom hem, maar hij ziet hun somberheid niet. Zo gaan de uren langzaam voorbij. In het begin verenigen de discipelen zich in hun gebeden met hem in oprechte toewijding. Maar na enige tijd worden ze overmand door vermoeidheid en terwijl ze nog trachten hun belangstelling voor wat ze zien te bewaren, vallen ze in slaap. Jezus heeft hun verteld van zijn lijden. Hij heeft hen met zich meegenomen, opdat ze zich met hem zullen verenigen in gebed. Nu, op dit ogenblik, bidt hij voor hen. De heiland heeft de bedruktheid van de discipelen gezien. En hij heeft ernaar verlangd hun smart te verlichten door verzekering dat hun geloof niet tevergeefs is geweest. Zelfs van de twaalfen kunnen niet alle de openbaringen ontvangen die hij wil geven. Slechts drie, die getuigen zullen zijn van zijn zielstrijd in Gethsemane, zijn uitgekozen om met hem op de berg te vertoeven. Nu is het onderwerp van zijn gebed dat aan hen een openbaring zal mogen worden gegeven van de heerlijkheid die hij had bij de Vader voor de wereld er was. Dat zijn koninkrijk geopenbaard mag worden aan mensenogen en dat zijn discipelen kracht mogen ontvangen om het te aanschouwen. Hij smeekt dat ze getuigen mogen zijn van zijn goddelijkheid, die hen in het uur van zijn grootste strijd zal vertroosten met de wetenschap dat hij zeker de Zoon van God is en dat zijn schandelijke dood deel uitmaakt van het verlossingsplan. Zijn gebed wordt gehoord. Terwijl hij in nederigheid gebogen ligt op de rotsachtige grond, gaat plotseling de hemel open. De gouden poorten van de stad Gods worden wijd opengeworpen en een heilige lichtstroom daalt neer op de berg en omgeeft de gestalte van de heiland. De goddelijkheid van binnenuit straalt door de menselijke natuur heen en ontmoet de heerlijkheid die van boven komt. Christus rijst op van zijn gebogen houding en staat daar in zijn goddelijke majesteit. De zielstrijd is verdwenen. Zijn gelaat straalt nu gelijk de zon en zijn klederen zijn wit als het licht. Matteüs 17, vers 2. De discipelen ontwaken en aanschouwen de stroom van de heerlijkheid die de berg verlicht. In vrees en verwondering staren ze naar de stralende gestalte van hun meester. Wanneer zij in staat zijn om het wonderbare licht te aanschouwen, zien ze dat Jezus niet alleen is. Naast hem staan twee hemelse wezens die in een vertrouwelijk gesprek met hem zijn verwikkeld. Het zijn Mozes, die op de Sinaï met God gesproken heeft, en Elia, aan wie het voorrecht geschonken werd, dat buiten hem slechts aan één zoon van Adam werd geschonken, om nooit in de macht van de dood te komen. Op de berg Pisga had Mozes 15 eeuwen geleden gestaan en gestaard naar het land der belofte. Maar om zijn zonde bij Meriba was het niet voor hem weggelegd om daar naar binnen te gaan. Hem was niet de vreugde toegestaan het leger van Israël het erfdeel hun vaderen binnen te leiden. Zijn dringende smeekbeden, laat ik toch naar de overzijde mogen trekken en het goede land zien dat aan de overkant van de Jordaan ligt, dat schone Libanon, Deuteronomium 3 vers 25, werd geweigerd. De hoop die 40 jaar lang de duisternis van de woestijn verlicht had, moest hem ontzegd worden. Een graf in de duisternis was het doel van deze jaren van zware arbeid en op het hart drukkende zorg. Maar hij die bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden en beseffen, Efeze 3 vers 20, had op deze wijze het gebed van zijn dienstknecht gehoord. Mozes kwam onder de heerschappij van de dood, maar hij zou niet in het graf blijven. Christus zelf riep hem ten leven. Satan, de verleider, had aanspraak gemaakt op het lichaam van Mozes vanwege zijn zonden. Maar Christus, de heiland, deed hem uit het graf opstaan. Judas 5. Mozes was op de berg der verheerlijking een getuige van de overwinning van Christus over de zonde en dood. Hij stelde degene voor die uit het graf zullen verrijzen bij de opstanding der rechtvaardigen. Elia, die naar de hemel was opgevaren, zonder de dood te zien, stelde degene voor die op de aarde zullen leven bij de tweede komst van Christus en die veranderd zullen worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin, wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid moet aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid moet aandoen. 1 Korinthe 15, vers 51 tot 53. Jezus was bekleed met het licht des hemels, zoals hij zal verschijnen wanneer hij zal komen ten tweede male zonder zonde tot hun hel. Want hij zal komen in de heerlijkheid zijn vaders met de heilige engelen. Marcus 8, vers 38. De belofte van de heiland aan zijn discipelen gingen nu in vervulling. Op de berg werd het toekomstig koninkrijk der heerlijkheid in miniatuur voorgesteld. Christus de koning, Mozes een vertegenwoordiger van de verrezen heiligen en Elia van de verheerlijkten. De discipelen begrepen de betekenis van dit schouwspel niet, maar ze verblijden zich over het feit dat de geduldige leraar, de zachtmoedige en nederige, die heeft rondgezworven als een hulpeloze vreemdeling, geëerd werd door hen die door de hemel begenadigd zijn. Zij geloven dat Elia gekomen is om de regering van de Messias aan te kondigen en dat het koninkrijk van Christus nu ieder ogenblik op aarde kan worden opgericht. Zij zouden voor altijd de herinnering aan hun vrees en teleurstelling uit hun gedachten willen bannen. Hier, waar de heerlijkheid van God wordt geopenbaard, willen zij vertoeven. Petrus roept uit, Meester, is het goed dat wij hier zijn? Laten wij hier 3 tenten opslaan. Voor u 1, en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Lucas 9, vers 33. De discipelen zijn ervan overtuigd dat Mozes en Elia gezonden zijn om hun meester te beschermen en om zijn gezag als koning te bevestigen. Maar voor de kroon moet het kruis komen. Niet het kronen van Jezus als koning, maar het sterven dat in Jeruzalem zou plaatsvinden, is het onderwerp van hun gesprek met Jezus. Jezus, die de zwakheid van de menselijke natuur droeg en gebukt ging onder de smart en zorgen van het mensdom, wandelde alleen ten midden van de mensen. Toen de duisternis van de komende beproeving op hem drukte, was hij eenzaam van geest in een wereld die hem niet kende. Zelfs zijn geliefde discipelen hadden het geheimenis van zijn zending niet begrepen. In beslag genomen als ze waren door hun eigen twijfel en smart en eerzuchtige verwachtingen. Hij had gewoond ten midden van de liefde en gemeenschap van de hemel. Maar in de wereld die hij geschapen had, was hij eenzaam. Nu had de hemel zijn boodschap naar Jezus gezonden. Geen engelen, maar mensen die het lijden en smart verdragen hadden en die konden meeleven met de heiland in de beproeving van zijn leven op aarde. Mozes en Elia waren medewerkers van Christus geweest. Ze hadden zijn verlangen om het mensdom te redden gedeeld. Mozes had voor Israël gepleit met de woorden: "Maar nu, vergeef toch hun zonden, en zo niet, delg mij uit het boek dat gij geschreven hebt." Exodus 32, vers 32. Elia had de eenzaamheid van geest gekend, toen hij gedurende 3,5 jaar van hongersnood de last van de haat en de ellende van het volk had gedragen. Hij had alleen gestaan voor God op de berg Karmel. Alleen was hij in de woestijn gevlucht in angst en wanhoop. Deze mensen, die uitverkoren waren boven iedere engel rondom Gods troon, waren gekomen om met Jezus te spreken over de voorvallen van zijn lijden en om hem te vertroosten met de zekerheid van het medeleven van de hemel. De redding van ieder menselijk wezen was het onderwerp van dit gesprek. Omdat zij door de slaap overmand waren, hoorden de discipelen slechts weinig over wat er gesproken werd tussen Jezus en de boodschappers van de hemel. Daar zij niet hadden gewaakt en gebeden, hadden zij niet datgene ontvangen wat God wilde geven, kennis van het lijden van Christus en de heerlijkheid die daarop zou volgen. Zij misten de zegen die hen ten deel had kunnen zijn door in zijn zelfopoffering te delen. Traag van hart om te geloven waren zijn discipelen. Ze hadden weinig waardering voor de schat waarmee de hemel hen trachtte te verrijken. Toch ontvingen ze groot licht. Ze ontvingen de zekerheid dat de gehele hemel op de hoogte was van de zonden die het Joodse volk beging door Jezus te verwerpen. Zij kregen een helderder inzicht van het werk van de Verlosser. Zij zagen met hun ogen en hoorden met hun oren dingen die het menselijk begrip te boven gaan. Zij waren ooggetuigen van zijn majesteit, 2 Petrus 1, vers 16. En zij beseften dat Jezus inderdaad de Messias was, van wie patriarchen en profeten getuigd hadden, en dat hij als zodanig werd erkend door het hemelse universum. Terwijl zij nog naar het schouwspel op de berg staarden, overschaduwde hen een lichtende wolk. En zie, een stem uit de hemel zei: "Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem." Matteüs 17, vers 5. Toen ze de wolk van heerlijkheid aanschouwden, die helderder was dan de wolk die voor de stammen van Israël uitging in de woestijn, toen ze de stem van God hoorden spreken in verschrikkelijke majesteit, die de berg deed beven, vielen de discipelen verschrikt ter aarde. Ze bleven voorover liggen, hun gelaat verborgen, totdat Jezus naderbij kwam en hen aanraakte, en hun vrees verdweef met zijn welbekende stem: "Sta op en wees niet bevreesd." Matteüs 17, vers 7. Toen zij het waagden hun ogen op te slaan, zagen zij dat de hemelse heerlijkheid verdwenen was. De gestalten van Mozes en Elia waren verdwenen. Ze waren op de berg alleen met Jezus.